Het wordt omschreven als de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet in 1848, de Omgevingswet. Deze nieuwe wet zou het makkelijker moeten maken om ruimtelijke projecten te starten. Want voorheen lagen de regels over geluid, milieu, ruimte en natuur vast in 26 wetten. En die zijn nu vervangen door één enkele wet. Dit heeft niet alleen gevolgen voor inwoners, maar juist ook voor ondernemers. Ondernemers hebben vaak praktische ervaring met ruimtelijke zaken zoals stadsontwikkeling, milieubeheer en infrastructuur. Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet op het bedrijfsleven? Vandaag ga ik daarover in gesprek met CEO van Groningen Seaports, Cas Keunig en Sjoerd Groen, partner bij Rise Vastgoedadvies. Welkom heren.
Ja, leuk om hier te zijn.
Dankjewel, ja, erg leuk.
Wat hadden jullie voordat de wet in werking trad? Hadden jullie al bepaalde verwachtingen van wat deze Omgevingswet zou gaan betekenen voor jullie werkpraktijk? Cas?
Nou, hij is natuurlijk best lang onderweg geweest. Hè? We hebben natuurlijk al een aantal keren een moment gehad waarop we dachten, nou gaat hij komen. En telkens werd hij weer uitgesteld. Maar de verwachtingen zijn eigenlijk best hoog. Hè? Dus we hebben hoge verwachtingen van het feit dat dingen samengevoegd worden, dat het één verhaal wordt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de ambities ook wel heel hoog. En het zal nog moeten blijken of we dat ook allemaal gaan realiseren. Ik denk dat het in eerste instantie niet heel veel eenvoudiger zal worden, omdat iedereen even zijn nieuwe positie moet leren kennen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Sjoerd. Maar
ja, ook die verwachtingen dat die hoog gespannen waren, zijn zeker. Hè? De slogan is ook dat het slimmer, leuker en beter ongeveer moet gaan worden. Hè? En dit onderwerp is natuurlijk best een taai onderwerp. En het dan zomaar even 26 onderdelen in één wet stoppen en zeggen, nou kijk eens, we hebben iets anders gedaan. Ja. Dat vraagt denk ik los van de regels en de wetgeving ook gewoon om gedrag. En dus de Omgevingswet staat dan, maar hoe gaan we hem nou straks gebruiken? Ja, dat bepaalt volgens mij uiteindelijk hoe succesvol die is.
Ja.
Ja, want wat zijn nou de verwachtingen? Wat heb je nodig? Want je gaf al aan, hè, dat gaat ook over gedrag. Wat heb je van die lokale overheid of van het Rijk nodig?
Nou ja, kijk, voor ons is dat natuurlijk altijd een beetje bijzonder. Wij zijn een havenbedrijf, wij beheren die terreinen en wij huisvesten dus bedrijven die bij ons op het terrein een stuk grond pachten of huren. En wij helpen die bedrijven om hun vergunning te krijgen. Daar zijn natuurlijk ook adviseurs voor, maar wij kennen natuurlijk de hele specifieke situatie. En dan maakt het natuurlijk wel makkelijker als er één wet is waar men alles in één keer kan regelen. Want ook nu zien wij wel dat bedrijven voor één hele kleine activiteit echt heel veel verschillende vergunningen moeten aanvragen. Ik verwacht wel dat dat uiteindelijk ertoe gaat leiden en dat het daardoor eenvoudiger wordt. Hoe daar te komen, daar zie ik nogal wat beren op de weg. Maar we gaan het zien.
Ja, nou ja, vooral dat stukje na indiening zou eenvoudig moeten zijn. Ja. Dus van tevoren weet je als het goed is beter waar je aan toe bent en de indiening zou sneller gaan. Alleen dat stuk daartussenin, hè? En hoe je dan komt dat die indiening en je omgevingstafel en wat je dan aan de voorkant wel of niet moet bespreken en kan organiseren en regelen. Ja, dat is volgens mij de onzekerheid nu.
Ja.
En dat vraagt ook wel een soort, ik denk ook een bepaald mandaat. Als je vraagt wat zou die lokale overheid dan moeten doen. Ja, die krijgt best heel veel ruimte. Hè? Dat is, mind you, dat eerst was alles natuurlijk best heel veel vastgeklikt en stond vast. En dan ontstaat bewegingsruimte ook op lokaal niveau. En hoe je daarmee omgaat met dat instrumentarium, nou, dat is best wel de vraag eigenlijk. Hè?
Ja, want heb je daar al wat van gezien of gemerkt in het werkveld? Heb je al gezien dat die overheid daar mee bezig is?
Nou, we hebben bijvoorbeeld in de Eemshaven de situatie gehad waarin de gemeente al voorop, lopend op de Omgevingswet, daar al een soort, daarop geanticipeerd had. En dan zie je dus dat, precies wat Sjoerd zegt, aan de voorkant moet je behoorlijk wat dingen meer regelen. Dan is de vraag, is dat dan voldoende wat je gedaan hebt? Hè? En op het moment dat je dan hebt ingediend, ja, dan moet het sneller gaan. Maar wat moet je dan precies allemaal aan de voorkant doen? Dat pakket van eisen waar aan zo'n aanvraag dan aan moet voldoen, hebben we dat allemaal scherp. Dus we hebben wel wat ervaring in die zin dat we gezien hebben dat de gemeente in dit geval er vooruitlopend al mee bezig was. Maar de praktijk zal het dan moeten leren.
Ja, ik herken dat wel. Kijk, de afgelopen jaren is er heel veel in de geest van. Hè? Ja. Wat is hier 5-6 keer uitgesteld geweest? En we zijn al bijna 15 jaar bezig met de voorbereiding op deze wetswijziging. Hè? Dus je ziet dat misschien de samenleving zich ook wel sneller ontwikkeld heeft dan dat deze wet geïmplementeerd. Hè? Mm-hmm. Dus we merken sowieso, als je het hebt over participatie, dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt al in reguliere trajecten, los van de omgevingswet. Ja, en je ziet dat gemeenten in de afgelopen jaren een aantal keren al gezegd, in de geest van, we doen een pilot. Dus we hebben een aantal projecten gehad waarin we dat ook al hebben kunnen doen. En wat je ziet, de projecten waar we bij betrokken zijn, zijn vaak ook de wat ingewikkelder of de specials eigenlijk binnen een gemeente. En dat vraagt dan ook wel of dat biedt dan ook een kans om daarop te proberen, hè, en uit te proberen. Dus we hebben een aantal projecten gehad waarbij we de doorlooptijden hebben gepast, toegepast vanuit de omgevingswet. Maar ook het hele traject aan de voorkant. Dus één loket, stel hier je vraag en we gaan met elkaar kijken of we dit plan beter kunnen maken. En waar ook de ja-mits-gedachte is toegepast.
Nee, ik zie ook vooral grote voordelen straks ontstaan. Daar waar het gaat over bijvoorbeeld innovatieve bedrijven. We hebben natuurlijk in onze haven bedrijven die bezig zijn met nieuwe manieren van chemicaliën maken. Een nieuwe manieren van afval verwerken. Nieuwe manieren van reststromen samenvoegen tot weer iets waar je weer wat mee kan. En al die nieuwe initiatieven, dat vergt op dit moment in de huidige situatie echt heel veel creativiteit en doorzettingsvermogen. En ook wel een beetje lef van de vergunningverleners. Van hoe gaan we hier nou mee om? Hè? Kijk, als je de zoveelste kroeg hebt, nou, dan heb je gewoon een partij voorschriften, daar moet je aan voldoen. En nou, dan wordt dat de vergunning. En dan wordt nog wel natuurlijk gekeken naar hoe dat dan lokaal zit met geluidsoverlast en dat soort zaken. Maar in de basis heb je dan je vergunningvoorschriften staan. En juist bij die nieuwe bedrijven met nieuwe technieken die nog niet eerder zijn toegepast, waarvan je nog niet precies weet wat de uitstoot zal zijn of er uitstoot zal zijn. Dat is best een ingewikkeld verhaal. En ik hoop, en dat is nu een ingewikkeld verhaal, ik hoop dat dat straks beter wordt. Maar daar zit ook wel een beetje mijn zorg van, ja, wat wordt dat pakket aan de eisen wat vooraf gesteld wordt door de vergunningverstrekker? Ja, hebben we dat dan helder? Hè? Wat je nu wel ziet is dat het bedrijf wordt gevraagd om dingen aan te leveren. Die leveren wat aan. Vervolgens wordt er naar gekeken. Dan komen er aanvullende vragen. Dan wordt er weer een keer naar gekeken. En zo schuiven soms trajecten 2-3 jaar. Nou, 3 is een beetje. Maar 2 jaar heb ik wel echt voorbeelden gezien waar bedrijven 2 jaar bezig zijn om hun vergunning erdoor te krijgen.
Ja, het vraagt ook heel wat van die overheid om aan de voorkant alle regels te geven. Dus transparantie te geven over het beleid en hoe dat wordt toegepast.
Ja.
Wat je nu ziet is dat nog veelal het eigen toetsingskader wordt vastgesteld als regel. En dat dat in de praktijk niet goed bruikbaar is voor een initiatiefnemer om te kunnen beoordelen of te kunnen inzien of iets wel of niet wordt toegestaan.
Ja.
Dat is inderdaad een hele grote opgave voor de lokale overheid om daar bestemmingsplannen en omgevingsvisies en verordeningen op te maken. Maar naast het hele ruimtelijke en technische traject zijn er ook nieuwe thema's in die omgevingswet, zoals veiligheid en gezondheid. Biedt dat dan juist weer meer ruimte? Is dat een kans of wordt dat juist een bedreiging als het dan bijvoorbeeld gaat om vastgoedontwikkeling?
Ja, ik ben van huis uit ook een opportunist. Dus ik zie heel veel kansen hierin. Hè. Dus over het algemeen vind ik het een relatief zuur verhaal altijd wat je de laatste tijd over de omgevingswet hoort. Hè. Dus het biedt ook echt wel mogelijkheden. Het voorbeeld kas wat je net aangaf. Ik denk dat de nieuwe omgevingswet daar handvaten gaat bieden om juist niet die verkokering in beleidsonderdelen te doen, ja, maar juist een integrale afweging te maken. Die integrale afweging kan gemaakt worden. Die kan ook breder gemaakt worden op alle thema's inderdaad. Je noemt veiligheid en gezondheid, maar ik denk ook duurzaamheid. Ik denk dat als je als marktpartij een goed plan hebt en je kan het onderbouwen waarom dat in die integrale afweging een hele goede is, dat je ook je duurzaamheidsambities daarin verwerkt, dat er misschien wel meer mogelijk is dan wat er onder het huidige of in het oude regime mogelijk was. Dus ik denk dat het ook gaat, misschien ook wel vanuit de markt, ook een andere mindset in de mogelijkheden die deze wet biedt. En ja, ik ben daar het komende jaar eigenlijk wel erg benieuwd naar hoe dat zich gaat settelen eigenlijk. En hoe ontvankelijk ook de overheid daarvoor is.
Ja. Nee, maar eens dat voorbeeld dat ik net aanhaalde is de huidige situatie. Het is dus niet de nieuwe situatie. Dus hopelijk gaan we dat soort dingen voorkomen.
Nee, juist de innovatieve bedrijven die op het gebied van duurzaamheid iets kunnen toevoegen aan zo'n gebied. Ja, daar zouden niet de deuren bij wijze van open van moeten gaan. Ja. En daar zouden we veel meer van mogelijk moeten maken.
Ja, nee, als het allemaal werkt zoals het bedoeld is, zou dat inderdaad het geval moeten zijn. Ja.
En er zijn dan verwachtingen van die overheid om daar burgers en bedrijven in te bedienen en te begeleiden. Maar vraagt dit ook meer van het bedrijfsleven?
Nee, ik vind dat tot nu toe is dat best een lastige inschatting te maken. Hè? Want hij is natuurlijk recent in werking getreden. De eerste jurisprudentie moet ook nog komen. Hè? Dus ik denk dat dit wel een bijzonder jaar kan gaan worden waarin dat ook meer zal beklijven. En als je vraagt wat heb je nou nodig aan de voorkant? Kijk, afgelopen half jaar waren er zo twee opties. Of je dient nog net iets in voor het einde van het jaar. Hè? Of we beginnen alvast met een BOPA of een anderzins. Hè? Dus dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe woorden op kantoor waar iedereen ook even weer aan moest wennen. Dus wat je ziet is dat we het wel aan het doen zijn. Maar dat eerste jaar zou echt wel wat begeleiding vragen van alle kanten. Dus zowel voor de overheid, maar ook voor de marktpartijen. Want we weten, voor je het weet wordt het soort nieuwe wijn in oude zakken. Hè? En dat is wel een zorg die ik heb. Van ja, gaan we straks niet toch weer precies hetzelfde riedeltje doen? En van wat vragen we dan inderdaad een documentenlijst? Oh, wacht, ik heb nog wel een lijstje, hè, hoe we dat vroeger deden. Ja. Eigenlijk doe maar zo'n lijstje en dan kunnen we in ieder geval het gesprek beginnen. Weet je, dat, ja, als we dat niveau, dan is het 15 jaar wel heel jammer geweest.
Ja, ik moet zeggen, op het punt gezondheid vind ik ook nog wel een lastige. Want zeker in de industrie worden natuurlijk stoffen gebruikt die aan zich helemaal niet schadelijk zijn, tenzij je er heel veel van inneemt. Hè. Dat is met veel dingen zo, dat is ook met keukenzout zo. Nou, als je er iets te veel van inneemt, dan gaat het toch uiteindelijk helemaal fout met je. Maar daar wordt het natuurlijk dadelijk met deze nieuwe wet moet een transparantie worden getoond. Die het ook wel ingewikkeld maakt om daarna uit te leggen dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Hè? Want je zult, dat is mijn inschatting, gaan zien dat daar natuurlijk een transparantie wordt tentoongespreid. Die vervolgens allerlei mensen initieert om daar dan eens heel diep op door te gaan zitten zagen. Maar dat is hartstikke gevaarlijk. Ja, dat is keukenzout ook. Ja.
Ja, maar zit daar niet een kans, Pris, kijk ook even naar jou, dat daarin juist ook het college straks een hele belangrijke, het college van burgemeester-wethouder, een belangrijk mandaat heeft om af te wijken van het omgevingsplan. En die kan ook daarin de ruimte geven die ondernemers nodig heeft. Ik ben heel erg benieuwd hoe de gemeente ook daar invulling aan die rol zou willen geven. Om te kijken van wat kan je wel mogelijk maken en waar maak je dat dan mogelijk?
Ja, en daarom heeft dus die omgevingswet ook zo'n vast instrumentarium met die omgevingsvisie voorop. Er wordt eigenlijk gevraagd van die gemeente of van de provincie om een hele toekomstbestendige visie te maken. Dus ook echt wel een heel stuk vooruit te kijken. Wij kijken over het algemeen een ambtsperiode vooruit.
Nee, dat is echt hartstikke goed. Dat is een van de grote pluspunten natuurlijk, want die investeringen die we doen, die zijn echt voor de komende 30, 40, 50 jaar. We zijn nu Aldel aan het slopen in Delfzijl. Nou, die staat er sinds 1966. Die staat er bijna 60 jaar. Dat soort tijden, daar moet je rekening mee houden. Dat de investeringen die je doet, dat die voor dat soort termijnen gelden. En ja, dat vergt een blik naar voren. En dan helpt dit soort omgevingsvisies, die ook gewoon die wat langere uitkijk hebben, heel goed. Maar dat is best ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, ik zie dat ook wel. Ik snap politici dat zeker met de social media die we nu hebben, waar ze afgerekend worden vandaag op wat ze gisteren verkeerd gedaan hebben, dat helpt niet om politici ook die lastige, maar belangrijke keuzes voor de lange visie, voor de lange termijn te laten maken.
En de vraag is in hoeverre burgers ook de abstracte 30 jaar plannen goed begrijpen. Ja. En dat is het moment ook waar natuurlijk, hoe richt je participatie nou in op een dusdanig abstract onderwerp van dit willen we de komende 30 jaar hier ongeveer kunnen doen, misschien wel. Hè? Dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. En dat mensen gaan pas in X of Facebook klimmen als het bouwplan gepresenteerd is.
Ja, of als het al in de achtertuin staat.
Ik heb een heel mooi voorbeeld. Dat gebruik ik vaker. Dus, maar De gemeente Zutphen is ooit gevraagd of ze aangesloten wilden worden op het Rijkswegennet. Dat zeg maar de snelwegen van Nederland in de jaren 50, 60. En het college zei toen, dat is niet nodig. En moet je nou eens proberen om in Zutphen met de snelweg te komen? Daar kom je niet. Je komt in Deventer, je komt in Apeldoorn, je komt in Arnhem. Maar in Zutphen, daar kom je niet. Visieloze beslissing. Op dat moment waarschijnlijk was daar geen draagvlak voor zo'n beslissing. Maar als je dit soort ruimtelijke aspecten met een grote impact, dan moet je echt ver vooruit durven te kijken en ook een beetje lef hebben. Mm. En ik hoop dat de omgevingswet hierbij gaat helpen.
Ja, want naast de wet heb je ook de nationale omgevingsvisie en de uitwerking in allerlei NOVEX-gebieden. Ja, dat vraagt wel een forse blik naar voren. Ja. Als het bijvoorbeeld gaat om een aanleg van een lelielijn. Ja, dan kijk je wel echt een heel eind vooruit, want dat verdien je niet terug in een paar jaar tijd. Je gaat niet kijken naar het rendement over een tijdsbestek van 10 jaar. Nee. Je moet echt heel veel verder gaan kijken. Dus daar ligt inderdaad een hele grote opgave. En de uitwerking van zo'n visie wordt dan neergelegd in een aantal instrumenten. Dan heb je als gemeente een omgevingsplan, de opvolger van de bestemmingsplannen. En de provincie die maakt dan een provinciale verordening. En daarnaast heel veel, is er ruimte voor programma's. Dan heb je een aantal verplichte, maar ook heel veel onverplichte. En juist in die programma's zit heel veel ruimte om meer samen te gaan werken. Dus zo kunnen een provincie en een aantal gemeenten of gemeenten onderling of met een waterschap, zou je dan tot een programmatische aanpak kunnen komen. En dan heb je eigenlijk de klok al gelijk gezet op wat je gaat doen. En dan kun je veel gerichter gaan kijken naar wat ga je dan ontwikkelen. Wie pakt welke rol? Wie zorgt waarvoor? Daar zou het echt een heel stuk efficiënter mee moeten worden.
Ja, er zit één mits aan. En dat is dat de wereld zich wel heel snel ontwikkelt nu. Hè. Ook daar heb ik een praktisch voorbeeld van. Oekraïne en Rusland kregen op een gegeven moment ruzie in 2005, 2006. De Nederlandse regering zei, we moeten een brandstofdiversificatie doen. We moeten zorgen dat we niet alleen maar gas hebben, we moeten ook kolen hebben. Nou, toen werden drie kolencentrales in Nederland gebouwd. Eén in de Eemshaven door RWE. En tijdens de bouw zeiden we, kolen, gaan we nou kolencentrales bouwen? Dat willen we niet. Nou, weet je wat? Je krijgt alleen een vergunning als je ook biomassa verbrandt. Nou, RWE past dus een installatie aan dat er ook biomassa verbrand kan worden. Hè? En nu waren ze zover. Nou, biomassa, gaat er geen biomassa verbranden? Dus dat zijn investeringen van 3 miljard. Hè? Wij praten niet nergens over. En vervolgens breekt de echte oorlog uit, hè, waar we nu in zitten met Oekraïne en Rusland. En de RWE wordt gevraagd maximaal kolen te verbranden. Precies. De wereld verandert. Nee, jij zei het net al, ik vond het wel aardig. We veranderen heel snel. En de vraag is of we al die snelheden bij kunnen houden. En het is wel belangrijk om met elkaar een goede lange termijn visie te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die ook werkelijkheid wordt. Hè. Dat is.
Nee, de grap was natuurlijk van die omgevingswet juist om daarop te kunnen anticiperen. Ja. Misschien, 15 jaar geleden dacht ze niet dat Nederland ongeveer zo goed als af was. Hè? We gingen het ministerie ook afschaffen en dat soort zaken. Dus die tijd komt natuurlijk wel deze wet. Hè? maar je ziet natuurlijk dat de dingen zich heel snel opvolgen. Ja. En ja, dat vraagt wel om een bepaalde daadkracht vanuit bestuur om een aantal keuzes te maken.
Ja.
En wat staat jullie zelf nog te doen als je dan het hele plaatje kijkt? Waar ligt voor jouzelf de opgave?
Er zijn heel veel kansen. En ik zou het wel mooi vinden. Het komende jaar is ook een soort vacuüm, denk ik. Hè? Want we hebben de jurisprudenties nog niet helemaal op orde. We weten nog niet precies hoe het werkt. Dus we hebben een soort half oude plannen, half nieuwe plannen. Hè? Dus er is een soort ontgonnen gebied, denk ik, waarin je nieuwe dingen kan gaan proberen en initiëren en van de grond krijgen. Ja. En ik zou het wel mooi vinden om daar wat meer in te gaan verkennen. Want daar liggen kansen. En ik weet niet of die allemaal al voldoende afgepeld zijn of niet. En dat is niet om de randen op te zoeken, maar vaak op de rafelranden gebeuren wel mooie dingen. En ik denk in vastgoedontwikkeling zitten we natuurlijk ook best wel op een ingewikkeld punt. Met rentes, bouwen, vraag en allemaal gaan ze maar door. Hè. Dus dat is best een spannende beweging. Dus ik verwacht dat de meeste marktpartijen nu best wat afwachtend zullen zijn, terwijl de vraag naar zeker woningbouw gigantisch is. Dus daar liggen echt wel kansen om nu onder het nieuwe omgevingswet wel plannen die misschien eerder niet haalbaar waren, nu wel haalbaar te krijgen.
Nou ja, en bij ons betekent het ook dat zeg maar onze adviseurs die op vergunninggebied bedrijven bijstaan, moeten bijgeschoold worden. Daar hebben we ons natuurlijk op voorbereid, dus die zijn dat. Maar ook onze zeg maar, salesafdeling die bedrijven begeleidt, die zich willen vestigen bij ons, worden daarop op bijgeschoold. Dus dat is wat het praktisch op dit moment ook voor ons betekent. En dan gaan we het zien of het gaat werken. Ja. We hebben natuurlijk met de aanleg van de LNG-terminal in de Eemshaven in 2022 gezien wat je kunt presteren als iedereen even meewerkt. In een half jaar tijd een LNG-terminal neergelegd. Ik was wel onder de indruk. Ja, we hebben daar natuurlijk maximale druk gehad. En een oorlog in de achtergrond en stijgende gasprijzen hielp daar natuurlijk geweldig bij. Maar we zijn ook wel toe wat in staat. Hè? Tot wat in staat. Dat is echt heel mooi om te zien. Nou, als dat nou eens zeg maar het voorbeeld wordt van hoe de omgevingswet uiteindelijk gaat functioneren, dan zou dat geweldig zijn.
Ja. Ja, dus toch meer, echt nog meer vanuit één gedachte werken en het één plan. En ook een soort overtuiging, zowel vanuit markt en overheid, dat we met de juiste dingen bezig zijn. Ja. Ik denk dat die drive, die heb je nodig om tot grote plannen te komen en ook de special zeg maar een plek daarin te geven.
Weet je wat bij ons toen cruciaal was? Dat vond ik zelf wel. We hebben er heel veel van geleerd. We hebben er ook een boekje over gemaakt. Hoe we dat uiteindelijk gerealiseerd hebben met de partijen bij elkaar. Wat mij ontzettend is blijven hangen is dat als het ingewikkeld wordt, dat je iemand mocht in dat traject 3 dagen nadenken over een probleem. En als hij binnen 3 dagen geen oplossing had, dan moest hij escaleren naar zijn leidinggevende. En dan zag je dat problemen gewoon binnen 3 dagen opgelost werden. Want zoveel is er niet doorgeëscaleerd. Naar het allerhoogste niveau hadden we een soort werkgroep. Waar iemand van het ministerie in zat. Ik zat erin, iemand van de provincie, iemand van de omgevingsdienst, iemand van de gemeente, ons havenmeester. Iemand van GasUnie. En daar werden eigenlijk, dat waren altijd vergaderingen elke 2 weken van een uur. En die waren we na 3 kwartier klaar. Want dat was alles eigenlijk al opgelost. Als de druk maar echt hoog is. En je zo'n soort instrument, dat met elkaar afspreken, je mag 3 dagen nadenken en dan escaleer je. Wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat dingen ingewikkeld zijn, dat er nog eens iemand bijgehaald wordt, wordt nog eens een onderzoekje gedaan, het wordt nog eens in een laag gelegd, want dat moet het overleggen met een collega en die is toevallig net even met vakantie. Duurt het maar. En in dit geval ging dat natuurlijk razendsnel.
Dus eigenlijk kunnen we het wel?
Ja, we hebben het laten zien, we kunnen het. Ja,
we kunnen het.
Weliswaar, moet ik ook een beetje eerlijk zijn. Hier zijn natuurlijk in eerste instantie gedoogvergunningen afgegeven. Maar ook die gedoogvergunningen zijn heel, heel netjes afgehandeld. Je krijgt ook niet meer zo een gedoogvergunning. Dan moet er ook helderheid zijn over dat het uiteindelijk vergunbaar is. Ook dat soort dingen zijn allemaal heel snel gedaan.
Nee, maar dat is wel een mooi voorbeeld van, als we echt in de gedachte van de ja tenzij gaan handelen, wat natuurlijk de basis is, ja. en de overheid gaat het doen, dat betekent ook dat we heel snel met elkaar zeggen, ja, dat willen we. En hoe gaan we dat mogelijk maken met elkaar? En nou ja, dat is denk ik wel zou een heel mooi vertrekpunt zijn voor alle nieuwe projecten die nu opgestart worden. En inderdaad het zorgen dat de mandaat ook is. Hè, want ik denk dat eigenlijk daar ook gebeurt. Natuurlijk had je escalatielijnen ingericht, maar mandaat, en dat is wat straks ook op de lokale overheden georganiseerd moet worden. Als je met dit soort aanvragen straks bezig gaat, hoe is je mandaat ingericht? En hoe zorg je ervoor dat iemand die misschien niet helemaal precies zijn expertise is, toch ervoor zorgt dat het besluit er komt?
Ja.
Of dat de keuze erin gemaakt wordt?
Ik denk dat jullie hiermee een hele mooie afsluiting al hebben gegeven van dit gesprek. Met de verwachting van wat we wel en wat we niet kunnen. Het biedt dus heel veel perspectief voor de toekomst. Maar we zeker wel.
We zouden hier over een jaar nog eens moeten gaan zitten. Ja. Kijken of we er dan nog zo vrolijk bij zitten.
Ja, een jaar is denk ik, dat is wel goed. Laten we dat doen. We hadden toch een 5-delige podcast zien.
Wat nabrander, ja.
Ja. Ja, hartstikke goed. Hey, ik wil jullie allebei bedanken voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Dank Cas Keunig van Groningen Seaports en Sjoerd Groen van RISE. Dit was de 3e aflevering van de 4-delige podcastserie over de Omgevingswet van de provincie Groningen. Dank voor het luisteren en wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal, Laug en Stad van de provincie Groningen.